Goedemorgen allemaal, welkom. Ga lekker zitten. Welkom voor gasten, gemeentedelen, mensen die thuis nu of later meeluisteren in deze gezinsdienst. We hebben vandaag een dienst waar de kinderen in de kerk blijven, ook de tieners. Er zijn werkbladen voor hun uitgedeeld en we hopen er een fijne dienst van te maken. Onze voorganger vanmorgen is Daniel Timmerman. En zoals u in de afgelopen contactsleutel heeft kunnen lezen, zou Felix Kohol hier zijn, was de bedoeling. Maar hij zou met onze predikant deze dienst leiden. Felix Kohol is een bevriende predikant uit Burkina Faso. Het is helaas niet gelukt om het visum rond te krijgen voor Nederland. En dit is voor iedereen, maar met name ook voor hem, een grote teleurstelling. Onze gemeente ligt hem na aan het hart en hij bidt veel voor ons. Wij hopen dat er in de toekomst een nieuwe mogelijkheid zal komen om hem uit te nodigen. Tijdens de voorbeden zullen voor hem, zijn gezin en zijn bediening zullen we bidden en danken. In uw postvakjes vindt u een nieuwsbrief die Felix heeft gemaakt. En u kunt zo met hem meeleven. Mijn naam is Lisbeth Mone. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop staan dominee Timmerman en ik hiervoor in de kerk. En met vragen en opmerkingen bent u of jij dan van harte welkom. De muzikale begeleiding wordt vanmorgen verzorgd door de band. We zingen nu eerst Hemelhoog 501. U bent de God die roept. Dit is het nieuwe lied van de maand en een belijdenis. Na een moment van stilte belijden we dat we afhankelijk zijn van God en horen we zijn groet. Daarna zingen we het lied Psalm 61, vers 3 en 5. Laat mij als een kleine vogel. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
gaan in een moment van stilte ons verwonderen over dit moment en over de aanwezigheid van God in deze dienst. En daarna spreken we de woorden uit die op de beamers verschijnen als een belijdenis van onze afhankelijkheid. We belijden: onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Gods genade, zijn liefde, zijn trouw en goedheid is er voor u en voor jou, dankzij de Heer Jezus Christus. Amen. Laat me als een kleine vogel schuilen mogen, daar waar u uw vleugels om mij slaat. We zingen Psalm 61. Heere God geeft in zijn woord allerlei regels. Regels die niet zijn bedoeld om ons te beknellen, om ons leven vast te binden. Maar die zijn bedoeld om juist een veilige ruimte te maken waarbinnen wij goed kunnen leven. 10 van die regels noemen we de 10 geboden. En ik wil een moment stilstaan met u, met jullie, bij het 10e gebod. Het 10e gebod, dat is: zet je zinnen niet op de vrouw van een ander. En laat evenmin uw oog vallen op zijn huis of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toe behoort. En waar gaat dat nou over? Nou, ik heb een plaatje hier van een boterham. Een gewone, gezonde boterham. Zelfs met lekker beleg erop. En de vraag is: kunnen we tevreden zijn met wat God ons geeft? Je zou kunnen zeggen: het 10e gebod gaat over tevredenheid. Wees tevreden met wat u hebt en wie u bent, want dat heeft God u gegeven. En gun anderen wat hij hun gegeven heeft. Dus wees niet jaloers. Dit is Gods goede gebod voor ons leven. En omdat wij mensen zijn die ook steeds weer van zijn geboden afdwalen, laten we dan nu zingen Vader, vol van vrees en schaamte komen we bij u. Een lied waarmee we zoeken naar zijn vergeving. Dat is lied 286 uit Hemelhoog. Zullen we samen bidden? Hemelse Vader, hoogverheven God, God die uw naam verbindt aan mensen, Abraham, Isaac, Jacob en ook aan ons. Zo komen we hier vanochtend in uw blikveld. Als uw gemeente, dat wij uw naam verhogen, Heer. Ja, laat het zo zijn, dat we u mogen eren in dit moment, in deze samenkomst. En dat we van u mogen leren. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor maandag en voor woensdagmiddag en voor heel de week. Heer in de hemel, uw uitspraken zijn betrouwbaar, een lamp voor onze voet, een licht op ons pad. We bidden u, wilt u ons leiden door uw geest, zodat we luisteren als u spreekt en het licht wordt in ons bestaan. Dat vragen we u in de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. We gaan luisteren naar de woorden van God En om te beginnen zoals het ons wordt verteld in het kinderverhaal door Nel de Waal. En de kinderen die dat fijn vinden, mogen naar voren komen. Kom maar.
Zou mij moeten kunnen horen. Ja. Daar zijn we. Allemaal mooi op een rijtje. Jullie mogen even naar even omkijken naar het plaatje op de beamer. Want ik wil jullie aan iemand voorstellen. Dat jongetje, dat is Joas. Samen met zijn papa. En Joas is een jongen van 8 jaar. En misschien kun je het een beetje zien. Hier heeft Joas hele mooie kleren aan. En zijn vader ook. Dat was een keer toen er feest was. Want die kleren hebben ze niet elke dag aan hoor. Net zoals wij niet elke dag feestkleren aan hebben. Is niet handig hè. En voor Joas helemaal niet. Want Joas die woont in de woestijn. Daar woont hij al heel lang. Joas weet niet anders. Hij is daar geboren. En zijn vader trouwens ook. Ze wonen daar met heel veel mensen. In de woestijn. Joas... Die weet wel dat dat niet altijd zo is geweest. Want heel lang geleden weet hij dat het volk waar hij bij hoort, de Israëlieten, dat die in Egypte woonden. Dat heeft papa verteld, zijn papa. Die vertelt vaak over vroeger en hoe het toen ging. En die heeft het weer van zijn vader gehoord. Want heel vroeger, toen woonde het volk Israël in Egypte. Dat weet Joas ook. Joas, die houdt van die verhalen van vroeger. Hij vraagt er ook vaak om bij papa. En dan gaat papa daarover vertellen. En vandaag heeft papa beloofd dat hij ook een verhaal zal vertellen. Een beetje over vroeger, maar ook een beetje over wat nog gaat komen. De toekomst noem je dat, hè? Ja. Papa, die is namelijk nu weg. Die is bij Mozes, samen met nog een heleboel andere mannen. En daar gaan ze luisteren naar wat Mozes hun vertellen gaat. Want Mozes heeft iets gehoord van de Heere God. De Heere God vertelt iets aan Mozes. En Mozes vertelt het aan de mensen van het volk. En als papa dan terugkomt, heeft hij beloofd, dan zal hij het aan Joas vertellen. Joas is benieuwd. Want hij houdt van de verhalen van papa en van de verhalen van Mozes. En nu is het zover. Papa, die is terug... En die gaat het aan Joas vertellen. Hij zegt, Mozes heeft mij iets verteld wat wij moeten gaan doen. Je weet wel, Joas, dat wij niet zo lang meer in de woestijn zullen wonen. Over een klein poosje zullen wij gaan verhuizen. Dan verhuizen wij naar een land. Een land dat van onszelf zal worden. Waar wij ook een stuk land zullen krijgen van dat hele grote land. En daar mogen wij dingen op laten groeien. Druiven of vijgen of mais of graan. Van alles kunnen we daarop laten groeien. Want het is een heel goed land waar wij komen te wonen. En nu heeft de Heere God tegen Mozes gezegd. En Mozes heeft het aan ons verteld. Hoe dat zal gaan daar. Mozes heeft gezegd. Als wij daar eenmaal wonen. En wij hebben een stuk land. En daar is iets op gegroeid. Dan moeten wij... De eerste keer dat daar op dat land iets is gegroeid in dat jaar. Dus de eerste keer dat er bijvoorbeeld druiven op zijn gegroeid. En die zijn klaar om geplukt te worden. De eerste oogst, die moeten wij in een mand stoppen. En al die dingen die van het land komen de eerste keer, stoppen wij in een mand. En, Al die dingen die stoppen wij in de mand. En die moeten wij naar de priester brengen. Naar de priester die dan dienst heeft. En die mand met alles wat van het land gegroeid is, dat geven wij aan de priester en dat zetten wij voor het altaar. Ja. En daar moeten we iets bij zeggen. Dan zeggen wij, dankjewel, dan zeggen wij, dit, Heere God, geven wij aan u terug. Dit is het eerste wat op ons land is gegroeid. Het land dat wij van u hebben gekregen. Het land wat u aan ons beloofd had. Onze opa en overgrootopa en de mensen daarvoor, Abraham en Jacob, die gingen altijd rondzwerven. Die moesten keer op keer verhuizen en steeds ergens anders gaan wonen en ook een keer in Egypte. En toen in het begin waren we een kleine groep, maar we werden steeds groter en groter en de Egyptenaren werden bang voor ons. En toen gingen ze heel lelijk tegen ons doen en lieten ze ons heel hard werken. En toen, dat ging zo slecht op een gegeven moment dat wij gingen bidden tot de Heere God, dat het zo niet langer kon. En toen heeft de Heere God ons gehoord. En de Heere God heeft ons door heel veel wonderen uit het land Egypte gehaald. En toen zijn wij uit Egypte gegaan en toen zijn wij in de woestijn terechtgekomen en hebben we daar heel lang gewoond. Maar u beloofde ons een land waar wij zouden mogen komen wonen en daar zijn wij nu. En daarom geven wij de opbrengst van dat land, van wat u ons beloofd heeft en gegeven, aan u terug. En dan moeten jullie God aanbidden. Zo heeft Mozes het gezegd. In de tempel. En als jullie dat gedaan hebben, dan mogen jullie feest vieren. Niet alleen met jullie eigen familie en jullie eigen volk. Jullie mogen feest vieren samen met de Levieten. Want die hebben niet een eigen stukje land. Dus die kunnen ook geen oogst brengen. En samen met de vreemdelingen. Jullie moeten delen van wat ik jullie heb gegeven. En dan mogen jullie samen feest vieren. Zo zal het gaan, Joas. Zo wil de Heere God dat het in het nieuwe land gaat. Joas denkt na over het verhaal van papa. Dit ging een beetje over vroeger weer. Over Egypte en hoe het gegaan is. Maar ook een beetje over hoe het zal gaan. In de toekomst, in het nieuwe land. Wat bijzonder, denkt Joas, dat wij daarbij mogen zijn. Papa en ik en mama en mijn broer en zusjes en alle mensen van ons volk, dat wij dat mee mogen maken. En dat wij erbij mogen zijn om te zien dat wat God beloofd heeft, dat dat ook echt uitgekomen is. Dat God trouw is. Dit is het einde van het verhaal. En nu mogen jullie weer terug gaan zitten bij papa en mama of opa en oma, wat je wil. Ja?
Lied zingen dat wel heel mooi aansluit bij wat hier op de tafel staat. Prachtig. En ik hou me een beetje schuin zodat jullie het kunnen zien. Niet te schuin, want dan valt het eruit. Maar het is een prachtige mand met appels en druiven, peren, bananen. Nou, we gaan nu een lied zingen. Waar we even God bedanken voor alles wat er is in de natuur, in de schepping. En ook voor alles wat er leeft en groeit op het land. Dank u wel voor de sterren en de maan.
Thank you.
zal Elke nu voor ons de schriftlezing verzorgen uit het Nieuwe Testament, uit 1 Timotheus 6.
Het geloof brengt rijkdom. Het geloof brengt inderdaad grote rijkdom voor iedereen die tevreden is. Toen we op de wereld kwamen, hadden we niets bij ons. En als we de wereld verlaten, kunnen we ook niets meenemen. We hebben eten en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Mensen die rijk willen worden, laten zich verleiden om slechte dingen te doen. Met hun dwaze en verkeerde verlangens brengen ze zichzelf in gevaar. Het loopt verkeerd met hen af. Ze verliezen uiteindelijk hun leven. Het verlangen naar geld is de oorzaak van alles wat slecht is. Sommige christenen wilden zo graag rijk worden dat ze het geloof kwijtgeraakt zijn. En zo brengen ze zichzelf in grote problemen. Ik lees verder vanaf vers 17. Rijke mensen. Vertel de rijke mensen van deze wereld dat ze niet trots moeten zijn. Ze moeten niet vertrouwen op rijkdom, want die kun je makkelijk verliezen. Ze moeten vertrouwen op God. Hij geeft ons meer dan genoeg om van te genieten. Vertel de rijke mensen ook dat ze zoveel mogelijk goede daden moeten doen. En dat ze hun bezit moeten delen met anderen. Zo zijn ze goed voorbereid op de toekomst. Want zo zorgen ze ervoor dat ze het eeuwige leven krijgen.
Meneer, heeft u wat over voor het goede doel? Heb je een foldertje voor me, want ik wil er even over nadenken. Hey, wilt u nu doneren? Nee, geef me maar een foldertje. Of wat is jullie internetadres? Dan zal ik er even naar kijken. Ik weet niet of jullie wel eens zulke gesprekjes hebben met mensen die je vragen op straat of aan de deur om te doneren. Ik heb altijd de neiging om het wat uit te stellen. Komt wel. De meeste goede doelen, zoals goede doelen die zorgen voor zieke mensen of voor mensen die honger hebben, merken dat. Dat mensen hun geven graag uitstellen. Veel mensen die geven aan het einde van het jaar, in die donkere dagen voor kerst. En ook als het grootste deel van de hypotheek al is betaald en de meeste rekeningen binnen zijn. En dan kunnen we nog eens kijken wat er overblijft om ook nog eens een gift te doen. We stellen het geven makkelijk uit. In Israël was dat nou juist niet de bedoeling. In het Bijbelverhaal uit Deuteronomium 26, dat door Nel heel mooi is verteld, staat dat de mensen van Israël, als ze in dat mooie land zouden leven, juist moesten beginnen met geven. Bij de eerste oogst, bij het eerste wat je met eigen handen uit de aarde hebt bewerkt en geplukt, het eerste moet je weggeven. Even nog terug, de volgende sheet mag erop. Waar zitten we in het verhaal van God met Israël? We hebben eerder dit jaar verschillende keren het gehad over de tijd dat Israël het beloofde land introk. Hier zien we een plaatje van de Jordaan waar ze doorheen getrokken waren. Volgende sheet, toen ze er doorheen waren hadden ze stenen opgestapeld. Weet jullie nog, de belijdenisdienst, opgerichte stenen. En vervolgens, volgende sheet, Jericho. De grote sterke stad die ze hadden ingenomen. Het land lag voor het volk Israël open. En toen ook de andere volken verjaagd waren, konden ze het land gaan verdelen. En hadden ze dus allemaal hun eigen stukje land gekregen. Ook Joas en zijn vader en hun gezin. Een eigen stuk land. Wat is dat mooi. En wat was het een geweldig goed land. Volgende sheet mag erop. Ze kregen een mooi land van God. Zoals in Deuteronomium 26 staat, waar God zegt: straks zullen jullie het land binnengaan dat de Heer je God je als grondgebied zal geven. Hij bracht ons hierheen en gaf ons dit land, een land dat overvloeit van melk en honing. Het is een Bijbelse uitdruk, het land van melk en honing. Ik denk dan eigenlijk, maar eigenlijk het plaatje wat ik daar eigenlijk bij had, was dan melk pakken en potjes honing. Maar ik heb er nog eens over nagedacht. Hoe ziet een land dat overvloeit van melk en honing eruit? Nou, het ziet er zo uit, zoals het prachtige groene land. Je komt uit de woestijn. In een prachtig groen land waar genoeg gras is voor schapen en geiten. En dus melk in overvloed. En waar ook prachtige bloemen bloeien, zodat de bijen de nectar eruit kunnen halen en honing kunnen maken. Dat is het plaatje van een land dat overvloeit van melk en honing. Groen, prachtig. En God gaf de mensen van Israël dat land om ervan te genieten. Om te kunnen genieten van al het goede en mooie wat er groeit en bloeit. Een goed leven. Zoals wij het land krijgen waar wij nu in leven. Nederland. Dat is ook een land overvloeiend van melk en honing. We leven in een van de meest welvarende landen ter wereld. Bovendien is de welvaart ook nog een beetje eerlijk verdeeld, zodat de meeste mensen in ieder geval een goede boterham hebben. De supermarkten liggen vol. En als je jong bent, krijg je enorm veel kansen in vergelijking met tieners, jongeren in andere landen. Om je te ontwikkelen, om een beroep te leren, om te studeren. Het kan in Nederland. Land van melk en honing. Maar hoe leven we daar? Hoe leef je in zo'n mooi land? Waar liggen je prioriteiten? Wat vind je nou echt belangrijk? Geven we prioriteit aan ons genot, aan ons geluk? God zegt tegen Mozes, tegen mensen die leven in zulke mooie landen, ook tegen ons: als jullie daar leven, moeten jullie dit doen. Dan moeten jullie het eerste, het mooiste, het beste deel in een mandje stoppen. Zoals de mand die hier staat op het podium. Een mand met prachtige producten. God zegt: stop het in een mandje en breng het naar het heiligdom. Dat was in die tijd eerst nog het tentheiligdom, Silo en later Jeruzalem. En voor ons, nou ja, deze plek. God zegt: jullie moeten het eerste en het beste deel in een mand stoppen. Dat was in Israël van heel veel dingen zo. De eerstgeborenen van mensen en dieren, niet in een mandje natuurlijk, maar die moest je vrijkopen, een offer brengen. En de eerstelingen van de onbewerkte oogst van gerst of van tarwe, die werden met Pasen en Pinksteren geofferd. En hier gaat het waarschijnlijk over de eerste dingen van de bewerkte oogst. Graan, daar maak je deeg van. Van druiven maak je wijn. Van olijven maak je olijfolie. Ook van die producten breng je het eerste, een goed en mooi, een flink stuk, naar God. Naar zijn heiligdom. Waarom zouden we dat doen? Waarom zouden we beginnen met geven? Nou, in Deuteronomium 26 vinden we een aantal antwoorden op die vraag. En ook wil ik een paar dingen noemen die het helpen om het concreet te maken. Ik wil vier dingen naar voren halen uit Deuteronomium. Volgende sheet. Waarom zou je beginnen met geven? Het is nodig voor ons om de maandag te linken met de zondag. Om ons leven van elke dag waar we werken, zorgen of leren, studeren, om dat te linken met wat we hier doen. met ons geloof. Hebben we dat nodig? Deuteronomium 26 gaat over het land en over de plaats. Het land is het land waar Israël mocht gaan wonen. En de plaats is de plaats waar het heiligdom zou komen. Het land, dat gaat over de horizontale lijn. Het gaat over ons leven van elke dag. En de plaats, daar gaat het over de verticale lijn. De lijn naar boven toe. En God geeft de mensen de opdracht, breng nou een stukje van jouw leven, van elke dag, van die horizontale lijn naar de plaats toe. De plaats waar mijn naam woont. Waar ik dus op een bijzondere manier aanwezig ben. Dat hebben we blijkbaar nodig. Omdat geloven en de rest van ons leven zo snel twee vakjes worden die niet verbonden zijn. Zo snel kunnen we het God vergeten of beperken tot bepaalde stukjes. En om dat tegen te gaan, zegt God, nee, breng ook je maandag, breng je mandje met spullen, met je bezit, met je werk, breng dat mandje mee in mijn aanwezigheid, voor mijn aangezicht. Want God is de God van de zondag, maar ook de God van je werk, van je gezin, van je school. Het vraagt van ons momenten waarop we de dingen van door de week dus in een mandje stoppen. En hoe kun je dat nou doen? Ik denk aan het volgende. Als nou in dit mandje niet van die prachtige landbouwproducten zouden zitten, maar een stuk van onze tijd, of van onze energie, van onze aandacht. Hoe gaan we daarmee om? Geef ik een goed, mooi, flink stuk van mijn tijd, energie, aandacht aan God? Begin ik daarmee? Dat zou kunnen, bijvoorbeeld door een moment van de dag, het hoeft geen heel uur te zijn, een moment van de dag, een moment waarop je energie hebt en aandacht, om dat apart te zetten voor God. Een moment om te bidden of Bijbel te lezen. Even een mandje stoppen en het bij God brengen. Of misschien wel de eerstelingen van onze tijd op onze smartphone. Niet met de social media beginnen, maar even een mooie app aanklikken, zoals Dagelijks Woord. Even een moment om je te laten voeden door God. De eerstelingen in een mandje stoppen. Denk er maar eens over na. Volgende sheet ook. Waarom brengen we onze eerstelingen naar God toe? Nou, om te beseffen dat we leven van de geef. Een belangrijk thema in het Bijbelboek Deuteronomium is van als we nou straks vanuit de woestijn door de Jordaan in het beloofde land komen, hoe zal dat dan zijn? Zal het zo zijn zoals Paul de Leeuw zei van toen de welvaart kwam, verdween God naar het schuurtje. Als we in dat mooie land wonen en we zijn al die toestanden van Egypte vergeten, vergeten we God dan ook? Mozes zegt in zijn afscheidstoespraak, vergeet God nou niet. En ga ook niet denken, Deuteronomium 9, dat je denkt van, het mooie land is onze verdienste. Wij zijn toch echt wel een beter volk. Wij hardwerkende Israëlieten, wij hardwerkende Nederlanders. Wij hebben het ook eigenlijk wel verdiend, hè. We hebben dit allemaal zelf georganiseerd. Onze welvaart goed gedaan, hè. Nee, Deuteronomium 9, je moet niet bij jezelf denken, we hebben het ook wel verdiend dat de Heer onze God ons hierheen heeft gebracht. Ga niet naast je schoenen lopen. En om daarvoor te zorgen, geeft God dat ritueel. Stop maar je spullen even in een mandje, het eerste en het beste, en ga het maar naar mij brengen. En dan staat er ook bij dat het niet alleen maar was dat je die mand dan moest geven aan de priester, dat je ook er iets bij moest zeggen. Hiermee verklaar ik voor de Heer uw God, zeg je dan tegen de priester, dat ik het land waarvan de Heer onze voorouders onder ede heeft beloofd dat hij het ons zou geven, ben binnengegaan. Onderstreep, de Heer heeft het ons gegeven. Dit land is een cadeau van God. Dat wij hier leven in dit prachtige Nederland, dat we supermarkten vol hebben, het is een geschenk van God. Als wij ons wentelen in onze welvaart en bewust of onbewust denken, ja, dat is toch ook normaal? Nee, dan hebben we het nodig om ons actief te bedenken, we krijgen het van God. Zonder hem stonden we echt met een lege mand. En een van de beste manieren om dat te oefenen is ook voor ons geven. Het hele Nieuwe Testament staat er vol van. Dat is een van de meest grote thema's in het Nieuwe Testament. Hoe ga je om met je geld? 1 Timotheus 6 net. Geef deel van je rijkdom. En laten we dat ook oefenen. We hebben een gezinsdienst en in de kerk leren we ook van elkaar als generaties. Nou, ik kwam eens een keer de tip tegen in iets over opvoeden, dat je je kind daar ook in kunt meenemen. Veel ouders die geven vanaf een bepaalde leeftijd een toelage, zakgeld, kleedgeld aan kinderen. Voor kleding of voor de telefoon. Spreek dan af dat je als ouders net even iets meer geeft. Met de afspraak dat je kind, je tiener, zelf ook een goed doel ondersteunt. Geven hoort bij het leven als christen. En laten we elkaar daarin meenemen. Het leven van de geef. De volgende, de derde van de vier. Waarom je mandje naar die plek brengen? Nou, dat is derde om te beseffen dat je leeft van verlossing. Er zit een opmerkelijke herhaling in het Bijbelverhaal. Eerst moet dus die Israëliet naar de priester gaan en dan de mand aan de priester geven. En dan zeggen, nou, dit land is een cadeau van God. Dan moet hij die mand weer terugnemen en de mand bij het altaar zetten. Waarom? En dan moet hij nog weer wat erbij zeggen. Waarom zo'n herhaling? Nou, laten we erop letten wat de Israëliet dan moest zeggen de tweede keer. Mijn vader was een zwervende Arameer. Hij trok naar Egypte en woonde daar als vreemdeling. Met een handvol mensen, maar ze groeiden uit tot een zeer groot en machtig volk. De Egyptenaren begonnen ons slecht te behandelen, ze onderdrukten ons en dwongen ons tot slavenarbeid. Toen klaagden we de Heer, de God van onze voorouders, onze nood. Hij hoorde ons hulpgeroep en zag ons ellendig slavenbestaan. En de Heer bevrijdde ons uit Egypte met sterke hand en opgeheven arm, op angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen. Hij bracht ons hierheen en gaf ons dit land dat overvloeit van melk en honing. Iemand noemde dit stukje in Deuteronomium het klein credo van Israël. Het is een mini-geloofbelijdenis midden in een ritueel dat eigenlijk gaat over de oogst. Heel opvallend. Midden in dit stuk gaat het over, kom je een belijdenis tegen die zegt, wij leven van Gods verlossing. Eigenlijk zijn wij een volk van asielzoekers. Een zwervende Arameer. Een Syrische asielzoeker. We zijn eigenlijk een slavenvolk. Dwangarbeiders. Wij kunnen hier alleen leven doordat God ons heeft verlost. Dat Hij ons heeft gehoord en ons eruit omhoog heeft getrokken. En dat is niet alleen iets van vroeger, dat bedenk ik me ook voor nu. Want ook wij hebben nu God elke dag nodig als onze verlosser. Als degene die ons bevrijdt van alles waar wij bevrijding van nodig hebben. Zoals de machten van egoïsme en materialisme, van liefdeloosheid en trots. We hebben het ook voor ons leven van elke dag zo hard nodig dat we God als onze verlosser kennen. En daarom moesten de Israëlieten hun mandjes bij het altaar brengen. De plek waar bloed vloeide. Als verzoening voor onze schuld, voor onze koppigheid en voor onze hang aan bezit. En zo worden wij als christenen opgeroepen om ons leven van elke dag met ons geld, met onze spullen, met ons werk te verbinden met Jezus. Als het ware ons mandje bij het kruis te brengen. Hier is mijn leven. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Leven van verlossing. Van Jezus, offer voor ons. Nou, daar gaan we straks over zingen. Een lied van toewijding na de preek. Maar eerst nog het laatste. Het vierde punt. Waarom die vreemde opdracht om een mandje met spullen naar de tempel te brengen. Waarom geven wij als christenen? Het laatste punt van Deuteronomium 26 zegt, de volgende sheet, ja, om samen feest te vieren. Het bijzondere van deze offers is dat die offers niet worden verbrand. Veel verhalen in het Oude Testament gaan over offers die worden verbrand. Er gaat een rook omhoog en blijft er niks over van het dier bijvoorbeeld of van het graan. Maar dit zijn offers die geef je eerst weg. En vervolgens ga je er samen lekker van eten. En maar dat is mooi. Je doet er eerst afstand van en dan krijg je het dus terug. Maar het is wel anders geworden. Want het is niet meer van, het is voor mij, of voor mijn gezin, en wij gaan er samen lekker van genieten, en het is van ons. Nee, doordat je het eerst weggegeven hebt, is het van samen geworden. Het is alsof je daar bij het altaar hebt gezien, oh, maar er zijn ook nog anderen. Wij hebben een mooi stukje land, maar de levieten, die leven van de geef. En die zijn van mij afhankelijk. En daar vreemdelingen, die hebben ook geen stukje land. En eigenlijk zijn dat dus mensen die net waren als onze voorouders. Ook mensen zonder een stukje land. Kwetsbaar. Kom, laten we samen feest gaan vieren. Eet mee. Dat is Gods bedoeling van het geven. Dat we daardoor oog krijgen voor anderen. Gaan delen. En het mooiste is nog wel dat het alleen maar leuker wordt. Paulus zegt tegen Timotheus, God geeft ons meer dan genoeg om van te genieten. God is zo'n rijke, royale God. Hij geeft ons zoveel. En hij is zelf de God die deelt en daar plezier in heeft. En hij wil dat wij dat ook hebben, dat ons plezier nog groter wordt, doordat we delen met anderen. Nou, dit kunnen we ook heel praktisch toepassen, toch? En dat doen we al. En we worden in het Nieuwe Testament ook aangevuurd om dat nog meer te doen. Ga delen. Jongeren, ga meedoen met een mooie actie van M25 om voedsel in te zamelen voor daklozen, voor mensen zonder status in ons land. Of doe mee woensdag met de voedselactie van Dorcas in de Schootse Kerk. Nou, 1001 andere manieren. Doe dat. Niet omdat het zo nodig moet van ons geloof, maar omdat we een God hebben die wil dat we feest vieren. Feest vieren in zijn aanwezigheid. En die ons leert en het ons voordoet dat onze blijdschap alleen maar groter wordt als we delen. Amen. Neem mijn leven, laat het Heer. We zingen een lied van toewijding. Gezang 473, vers 1, 3 en 10.
Mededelingen voor u. De collecte vandaag is voor Dorcas en Karen de Jong zal u nu kort ook iets vertellen over Dorcas.
Wat zal ik nog vertellen over Dorcas als wij zo'n preek hebben gehad? Toch had ik gisteravond wel iets op papier gezet en dat wil ik toch met u delen. U weet allemaal van het bestaan van Dorcas. U weet natuurlijk ook dat de collecte vandaag daarvoor bestemd is. U weet dat Dorcas helpt daar waar armoede is. Dat wij kunnen delen van onze rijkdom. U weet dat Dorcas landelijke projecten in onder andere Ethiopië ondersteunt. U weet dat ze al vele jaren voedselpakketten sturen naar de Oostbloklanden. U weet dat het uitgangspunt Matteüs 25 is en dat we daarin Jezus mogen navolgen. U weet misschien ook wel dat Dorcas een kringloopwinkel heeft, hier in Eindhoven. En waarschijnlijk zelfs een van de grootste van Eindhoven. Maar weet u ook dat vanuit onze winkel een bijdrage geleverd wordt aan de armoedebestrijding van Eindhoven? Weet u dat de winkel graag 5 in plaats van 3,5 dag open wil gaan? Weet u dat er dan andere activiteiten mogelijk zijn? Zoals een reparatieservice starten of een creatieve afdeling. Weet u dat het super fijn werk is als vrijwilliger in de winkel en dat het delen van de rijkdom niet alleen in geld, maar ook in tijd mogelijk is? Voor dit fijne en dankbare werk met leuke contacten zoeken we nog collega's. Van techniek tot kleding, van huishoudelijk tot boeken en ontvangst van de vele goederen. In de hal, voor en achter, liggen flyers waar u nu informatie kunt vinden om u zich op te geven als vrijwilliger. Of vraag ons naar onze ervaringen. En wie zijn ons? Agnes Delhaas, Marjan Etema, Petra Pronk, Wietske Slot en ondergetekende. Dank u voor uw aandacht.
Dank je wel, Karen. Nou, van harte aanbevolen dus de collecte ook. Wanneer je graag samen met iemand wilt doorpraten of bidden na de afloop van de dienst, is daarvoor gelegenheid in de stilteruimte achter in de kerk. Na afloop van de dienst staan daar gemeenteleden die dat graag met u willen doen. Dus ook daar van harte welkom. De bloemen gaan vandaag als goed van de gemeente naar mevrouw Odding. Wie zou deze willen wegbrengen? Mevrouw Odding. Ze woont in Prinsenjacht. Ja, dank u wel. Aanstaande woensdag is het weer dankdag. Zoals dominee Timmerman net al zei, hebben we dan een dienst. Om 7:30 is er een gezamenlijke dienst in de Schootse kerk. Dominee Timmerman hoopt dan voor te gaan. En ook dit jaar worden er weer producten ingezameld voor de voedselbank. Voor of na de dienst kunt u pasta, pastasaus, langhoudbare melk, bak en olijfolie kwijt. Laten we ruimhartig denken en geven en delen. Dan nog 2 data om alvast te noteren. Op 7 november wil de kerkenraad een gemeenteavond houden om met de gemeente een eerste gesprek te hebben over avondmaal in een gastvrije gemeente. Nadere informatie volgt. 27 november. 27 november, ja. Dank je. En een ander punt is... Onze kerk, de Emmauskerk, is een gemeente waarin de laatste jaren veel veranderd is. Als kerkenraad merken we dat er regelmatig gasten zijn en we mogen ook geregeld nieuwe gemeenteleden verwelkomen. Om al deze gezichten een beetje te leren kennen, willen we graag nader kennis maken en daarom nodigen wij u van harte uit voor een maaltijd. Tijdens deze maaltijd zullen verschillende mensen iets vertellen over de gemeente en er is alle ruimte om vragen te stellen over het reilen en zeilen van de gemeente. De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op dinsdag 9 december. Oh, dat staat hier. Sorry, 11 december. Dus bent u al een tijdje te gast in deze gemeente, of bent u de afgelopen 2 jaar lid geworden van de gemeente, dan bent u van harte welkom bij deze maaltijd. Opgeven kan via de intekenlijst in de hal, of door een e-mail te sturen naar Lia ten Hoven. Dank u wel.
Voorafgaand aan de gebeden, waarvoor we al een paar punten hebben aangereikt gekregen net, wil ik noemen dat we deze zondag in bijzonder bidden voor kerkelijke eenheid. Ons gebed wordt daarvoor gevraagd door ons landelijke kerkverband. De aanleiding is dat we als Nederlandse Gereformeerde Kerken bezig zijn weer 1 kerkverband te gaan vormen met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Het is een proces dat vragen en pijn kan oproepen. Die willen we naar God toe uitspreken. Het kan ook iets hebben van, poeh, dat is toch wel ver van ons bed. Nou ja, we werken hier in Eindhoven ook steeds meer samen met de vrijgemaakte zustergemeentes. En we willen dat proces bij God brengen. En daarbij ook niet vergeten dat we ons ook verbonden weten met heel veel andere gelovigen en andere gemeentes. En niet in de laatste plaats ook met onze christelijk gereformeerde broeders en zusters hier in Eindhoven. Daar wil ik graag voor bidden. We willen ook opnieuw bidden voor de familie Vijfwinkel. Erwin Vijfwinkel is afgelopen woensdag verhuisd naar hospice De Merenveld in Veldhoven. En dat is ingrijpend, zoals iedereen die de situatie de afgelopen tijd heeft gevolgd zal begrijpen. Dus aan de ene kant de confrontatie met het einde van Erwins leven. Tegelijkertijd biedt het ook nu rust en die rust is ook heel welkom voor het hele gezin. We zullen voor hem bidden. Ik wil ook mede op verzoek van velen van jullie bidden voor dominee Gerrit Swarts. Gerrit Swarts is voor de oudere garde een goede bekende. Hij is opgegroeid hier in Eindhoven, predikant geworden. In de afgelopen maanden heeft hij opnieuw een ingrijpend ziekteproces meegemaakt. Vandaag is zijn verjaardag en ik wil zijn naam noemen in onze gebeden. Er is best veel om voor te bidden. En om onszelf te helpen om de aandacht erbij te hebben, wil ik het zo doen dat we na een aantal gebedspunten, ik uitspreek namens jullie, dit is ons gebed. En dat we dan hardop antwoorden, hoor ons in Jezus naam. Dus verschillende gebedspunten onderbroken door dat ik zeg, dit is ons gebed. En dat jullie dan hardop meebidden, hoor ons in Jezus naam. Zullen we bidden? Heer God, onze hemelse Vader, u heeft het zo bedacht dat uw kinderen op deze wereld zouden samenleven als 1 gezin. Dat ze als het ware als lichaamsdelen 1 lichaam vormen. Verbonden door de ene opgestane Heer Jezus Christus. Gedoopt in uw naam, verbonden door 1 brood. We danken u voor het geschenk van de christelijke gemeente wereldwijd. Wij belijden u ook met schaamte dat wij onnodig hebben gezorgd voor verdeeldheid in uw lichaam. Dat we ruzie hebben gemaakt. Dat we niet genoeg ons best hebben gedaan om de ander te begrijpen. En te veel vanuit oordelen hebben gedacht. Heer, vergeef ons dat uw kerk daardoor zo verdeeld is. En dat er zoveel mensen zijn die kunnen zeggen, die kerk, dat stelt toch ook niets voor, want er is alleen maar ruzie. Wij danken u, Heer, dat u met ons verder bent gegaan en dat er ook tekenen zijn van herstel, van genezing, van wonden, van heling, van verdeeldheid. Wij danken u, Heer, voor de nieuwe toenadering tot onze broers en zussen in de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Hier plaatselijk en ook landelijk. Heer, wilt u het proces van toenadering zegenen? Ons ook helpen, Heer, om de wonden uit het verleden niet weg te moffelen, maar het te delen, te bespreken. En mogen we dan genezing ontvangen? Heer, en we danken u ook voor contacten met zoveel andere gelovigen. Heer, in Eindhoven, de verbondenheid met zoveel andere gemeentes en christenen. We danken u ook voor onze christelijk gereformeerde broeders en zusters, met wie we al zo lang samen op weg zijn. Zegen ook hen, Heer. Dit is ons gebed. Hoor ons in Jezus' naam. We willen u bidden om zegen voor Dr. Felix Kohol. Dank u voor uw werk in en door zijn leven. Voor zijn voorbeeld van dienende en gevende liefde. Voor het werk dat hij mag doen voor moeders en pasgeborenen in Burkina Faso. Wilt u hem zegenen en bemoedigen, ook nu het zo teleurstellend is gegaan met zijn geplande bezoek aan Nederland dat niet door kan gaan. Zegent u hem en zijn vrouw Nima en hun kinderen Blessing, Joy en Praise. Wilt u in het bijzonder uw jongste dochter Praise bemoedigen, die nu in Nigeria op een kostschool is, op afstand van haar familie. Zegent u haar alstublieft. Wilt u Dr. Kohol en de kliniek rijkelijk voorzien van alles wat ze nodig hebben. Voor de nieuwbouwplannen, voor medische apparatuur, voor voorzieningen, ook voor de stroom en van gemotiveerde medewerkers. En ook ons daarbij inschakelen. Dit is ons gebed. Heer, wilt u geven aan Erwin en Evelien Vijfwinkel en hun kinderen alles wat zij nu nodig hebben. Bovenal het besef dat u steeds bij hen bent en zult blijven, wat er ook nog komt. Voor Wim Dor, die in de afgelopen week is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Dat hij verder mag herstellen en nieuwe krachten mag opdoen. En voor dominee Gerrit Zwart, zijn vrouw en kinderen. Geeft u hen herstel en moed en vertrouwen. Vanuit het besef dat u hen nooit loslaat. Dit is ons gebed. Voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor mensen in onze familie, die in onze vriendenkring, die niet meer in de kerk komen, die het hoofdstuk kerk hebben afgesloten en misschien ook wel het hoofdstuk geloven in u. Heer, zij hebben u nodig. Zij kunnen toch niet zonder u? Wij bidden u, laat uw licht schijnen over hun leven en geef hen ogen om uw licht te zien. Dit is ons gebed. Zegen de mensen, Heer, die niet rond kunnen komen op deze wereld. Zegen ons als wij hier zitten en een preek horen over rijkdom en overvloed en denken, maar ik heb tekort. Help ons, Heer, en help ons hulp te zoeken. Wees bij de mensen in onze samenleving die niet mee kunnen komen, die op of onder de rand van het bestaansminimum zitten. Ontfermt u zich over de armen in deze wereld. En zegen allen die zich ervoor inzetten om hulp te bieden, dichtbij en ver weg. Zegen Dorcas alstublieft en vergelijkbare organisaties. Zegen de Dorcaswinkel hier in Eindhoven en de medewerkers. Geef hen wat ze nodig hebben, Heer, om dit werk met plezier en blijdschap te kunnen doen. En zegen ook de gaven die we u straks mogen geven. Dit is ons gebed. Amen. Dan mogen we nu onze gaven gaan geven in de collecte.
Yes, bedankt. Tijdens de collecte zal er door de band een lied gespeeld worden van Hillsong, Who You Say I Am. En we vonden het wel mooi om het even te introduceren, de betekenis van het lied. Het lied gaat over vrijheid. Vrij van de tirannie van je ego, vrij van de mening van de sceptici, bevrijd van de ketenen van ons verleden en de hopeloosheid van het leven zonder God. Gods goedheid heeft ons van buitenaf gebracht en in zijn koninkrijk opgenomen. Gods waarheid over ons is definitief. Soms is het goed om onszelf eraan te herinneren dat God over ons zegt: je bent gekozen.
Met ons laatste lied sluiten we aan bij de dag die in veel kerken de afgelopen week is gevierd. Allerheiligen. En ja, de Bijbel opent voor ons het perspectief dat we God loven, verbonden met de gelovigen, de heiligen die ons zijn voorgegaan. En dat doen we met ons laatste lied, gezang 299, vers 1, 4 en 10. Ga als gezegende mensen op weg. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.